Welkom bij de vijfde aflevering van de Blauwe Tafel. Mijn naam is Ahmed Dikbas en ik ben vandaag de host van deze podcast. In deze podcast gaan wij met professionals in gesprek over maatschappelijke thema's die ook het onderwijs raken. Bij mij aan de Blauwe Tafel zitten Sarah Ashbar, criminoloog, adviseur exposé van biculturele en LHBTIQA+ personen bij gemeente Rotterdam. En Rachel Tak, adviseur sociale veiligheid Alberda. Welkom. Het onderwerp van vandaag is exposé. Een belangrijk onderwerp, actueel onderwerp. En ik wil graag het thema belichten aan de hand van twee lijnen. Eén, de expert en de inhoudelijke kant. En de wereld van Alberda, Rachel. Neem ons straks daarin mee. Zeker. Wat doen wij allemaal als preventie? Maar waar hebben wij ook, waar moet de aandacht ook naartoe misschien? Dat is eigenlijk de kern van deze podcast. Om bij jou te beginnen, Sarah. Ja, wat is exposé?
Ja, exposé is eigenlijk de term die door jongeren vooral gebruikt wordt. En die hou ik dus zelf ook aan. Wat ik eronder versta is het ongewenst verspreiden van seksueel getint, niet seksueel getint, compromitterend of seksueel interpreteerbaar materiaal. En dat vindt vooral plaats op sociale media kanalen. En vooral met als doel om de afgebeelde of beschreven personen te schande te brengen. Of in problemen te brengen. Ja.
Ja, dat vind ik wel interessant, want je zegt het is niet altijd seksueel getint.
Klopt.
Terwijl vaak, tenminste wat als ik in de media kijk, heeft het vaak verband met seksueel getinte afbeeldingen of video's. Kan je een voorbeeld noemen bijvoorbeeld van wat dan niet seksueel getint is? Heb je daar een voorbeeld van? Wat
is, ja, niet seksueel getint is bijvoorbeeld profielfoto's die ook worden exposed. Kijk, het is natuurlijk wel belangrijk dat je de seksuele connotatie hebt. Dus een profielfoto aan zich verspreiden is niet per se exposen. Tenminste, seksueel exposen. Ja. Maar het moment dat je bijvoorbeeld een tekst eronder zet, net als dit is een hoer of een slet uit Rotterdam, omgeving Rotterdam, dan wordt het natuurlijk seksueel.
Okay.
Dus dat soort beelden kom ik tegen. TikTok, dansjes tegenwoordig. Gefotoshopt materiaal, nep materiaal, stiekem gefilmd materiaal. Dat zijn enkele voorbeelden van de vele voorbeelden die er zijn. Ja. Vormen bedoel ik. En dan heb je natuurlijk ook seksueel interpreteerbaar. Kijk, binnen de Nederlandse norm is natuurlijk niet alles seksueel, zoals bijvoorbeeld bij biculturele gemeenschappen. Dus bijvoorbeeld de rechter zal naar een foto kijken van een stel die een hand handen vasthouden. En die denkt, ja, dat is niet seksueel, dat is gewoon normaal. Maar bijvoorbeeld in een Marokkaans gezin is dat hartstikke seksueel. Ja. Dus interpreteerbaar is het dan.
Oké, dus we maken eigenlijk een mooi bruggetje naar een soort schaamtecultuur. Hè, waar het eigenlijk waar je mee bedoelt, dat bijvoorbeeld in biculturele gezinnen, dat leeft het daar nog erger of meer dan?
Het is niet erger. Exposé is voor elk slachtoffer even erg, vind ik.
Ja.
Trauma is hetzelfde. Het enige verschil wat er is dat mensen uit de biculturele gemeenschap en de LHBTQ-gemeenschap iets kwetsbaarder zijn om exposed te worden. Daarom zie je ook dat bijvoorbeeld die telegramgroepen vol met biculturele en LHBTQ'ers zit.
Ja.
Omdat de daders weten dat die personen uit een schaamte- of eercultuur komen. Mm-hmm. En daar maken ze misbruik van.
En Rachel, jij bent adviseur sociale veiligheid. Ja, in een grote organisatie als Alberda. Wat zie jij eigenlijk in je dagelijkse praktijk? Herken jij bijvoorbeeld wat Sarah zegt? Of zie jij een verschil in, als we het even hebben over bicultureel of de studentenpopulatie?
Nee, ik denk dat ik beaam wat Sarah zegt. Hè? Dat ongeacht je culturele achtergrond, sexting of exposed worden, is voor iedereen even vervelend. Wat opvalt is dat veel slachtoffers die wij helaas ook spreken, het vaak thuis niet goed kunnen delen. De steun vanuit huis missen, vanuit schaamte, vanuit schuldgevoel, vanuit misschien wel eer aan familie. En ik wil dat niet per definitie aan een cultuur hangen, omdat ik denk dat voor iedereen hetzelfde is.
Ja.
Zie en herken absoluut wat Sarah zegt binnen de organisatie.
Ja, want eer is van iedereen. Hè? Het is niet iets wat alleen van biculturele gemeenschap is. Iedereen heeft eer.
Ja.
Individueel heb je eer. Je hebt als gezin heb je een bepaalde eer. Als werk heb je een bepaalde eer. Dus dat is inderdaad ook waarom ik zeg dat het slachtofferschap hetzelfde is. En je moet natuurlijk per gezin kijken hoe de casus eruit ziet. Maar je ziet inderdaad wel een rode lijn in de biculturele gemeenschap en de LHBTQ+ gemeenschap. Maar ik zie het bijvoorbeeld ook in de wit-Nederlandse streng gereformeerde gemeenschap, dan zie je dat ook.
Ja.
Het gaat dan weer om het stukje religie waarin dan een verbandschap zit met de biculturele gemeenschap. Ja, dat maakt ze gewoon kwetsbaar. En wat ze zei klopt. Vaak hebben slachtoffers, weten ze niet wat het standpunt is van hun ouders. Omdat het een taboe onderwerp is om over seks te praten, over sexting, over überhaupt een relatie aangaan of flirten. Dus als jij daar niet over hebt met je ouders, weet je natuurlijk ook niet of je naar hun toe kan gaan als het misgaat. En dat is denk ik belangrijk voor ouders om vooral te weten. Van, ga dat gesprek met je kinderen aan. Het hoeft echt niet zo open en bloot. Hè. Kijk, binnen de wit-Nederlandse normen praten we over A is A. En bij ons is het A is B of A is C.
Ja, ja, ja.
Dus je hoeft niet per se de termen te gebruiken die je niet fijn vindt, net als seks. Maar praat in ieder geval over hoe gaat het met je? Wat heb je meegemaakt? Hoe profileer jij jezelf op sociale media? Aan het moment dat jij je kwetsbaar opstelt als ouder zijnde, gaan kinderen jou ook zichzelf ook kwetsbaar opstellen naar jou toe.
Ja, en ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je als ouder, hè, waar het vroeger heel normaal was dat de moeder thuis was en voor de kinderen zorgde en vader aan het werk was om het gezin te onderhouden, is het leven ook gewoon een stuk duurder geworden en werken vaak beide ouders.
Ja.
En daardoor is er gewoon minder tijd en aandacht om op een heel laagdrempelige manier thuis, hè, in een familiaire setting of aan de eettafel tijdens het avondeten, het over seksuele voorlichting te hebben of vragen te beantwoorden.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel bijdraagt aan het feit dat heel veel onderwerpen niet zo uitvoerig besproken worden thuis.
Ja,
maar is het ook niet een kwestie van tijd? Want de generatie verandert zich.
Mm-hmm.
En als ik dan even focus op bijvoorbeeld studenten met een migratieachtergrond of de Marokkaanse cultuur, Turkse cultuur. Je ziet daar ook een transitie en ook in die culturele dingen, zeg maar. En ik vraag toen ik ook dit ging voorbereiden, van is het niet gewoon een kwestie van tijd dat die schaamtecultuur vanzelf, dat die taboes worden doorbroken? Of we zitten daar nu niet misschien in, maar misschien over 10 jaar, 15 jaar, dat het heel normaal is om aan een eettafel dit soort dingen te bespreken.
Ja, 100%. En dat geef ik ook altijd mee aan professionals, maar ook aan ouders, dat het een lange adem is.
Ja.
Hè, tradities veranderen niet van de een op de andere dag. Dat kost soms jaren, soms eeuwen. En dat moet je ook tijd geven. En tot die tijd, dat zeg ik ook altijd tegen hulpverleners, probeer mee te gaan met hun ideeën, hun gedachtegang. Ga niet jouw norm proberen af te dwingen, omdat jij vindt dat dat de waarheid is. Als dat voor hun niet de waarheid is, probeer daarin te spelen. Dus wat je vaak ziet is bijvoorbeeld dat ze zeggen van, ja, maar het is toch gewoon normaal dat jongeren aan sexting doen? Ja, ik vind ook dat het normaal is, of dat het normaal hoort te zijn, maar sommigen zijn het er gewoon niet mee eens. En dat mag. Ja. Dus ga dan niet proberen te zeggen van, je moet het normaal vinden dat je kind het doet. Jij bent het probleem als ouder zijnde. Ja. Probeer er wel in mee te gaan. En als het jou niet lukt, schakel dan iemand in die dat wel kan. Hè. Er zijn genoeg sleutelfiguren die graag dat gesprek willen aangaan. Binnen de religieuze instanties, maar ook gewoon in de buurt. Maak daar gebruik van.
Ja. Even over die, vind ik een mooi bruggetje naar Rachel eigenlijk. Sarah zegt, maak daar gebruik van die instanties.
Mm-hmm.
Een van de onderdelen van de pedagogische driehoek is de school. Dus naast ouders, hè, student, is de school heeft daar enorm veel invloed op, denk ik. Wat doet Albeda? En wat kunnen we misschien meer doen? Neem ons even mee in de wereld van de blauwe, zeg maar.
Ja,
wat wij allemaal doen. En misschien ook goed om een aantal voorbeelden te benoemen. Niet bij je naam en toenaam, maar ik denk dat jij in jouw dagelijkse praktijk heel veel voorbeelden hebt. Mm-hmm. Die misschien onze luisteraars ook daarna benieuwd naar zijn van hoe gaat dat nou, zo'n melding? Wat wordt er vervolgens gedaan? Wat zijn de stappen?
Nee, ik denk dat het allerbelangrijkste is het veranderen van de perceptie van onze medewerkers. En daarmee wil ik niet zeggen dat onze collega's het niet zien. Maar we kunnen wel met een andere bril gaan kijken naar de thema's die spelen onder onze jongeren. Hè, op het moment dat je weet dat zaken spelen, dan zie je het ook. En dan zouden we eerder het gesprek kunnen aangaan met onze studenten. Hè, ik hoorde in de wandelgangen dat je met je vriendinnetje het had over, jongen of meisje X. Wat wil je daarmee doen? Ben je aan het daten of niet? Dat je een laagdrempelig gesprek daarover hebt. En vanuit die vertrouwensrol die je hebt, vaak tussen SLB'er en student, tips kunt meegeven zonder waardeoordeel. Want het is en blijft de ontwikkeling van onze student. Daarnaast denk ik dat het goed is, en dat gebeurt ook regelmatig, dat er vanuit SENS wordt er seksuele voorlichting gegeven tijdens de lessen burgerschap. Maar ze zijn ook wel eens aanwezig op de locaties waar studenten laagdrempelig terecht kunnen om hun vragen te stellen. En het normaliseren van die vragen stellen, denk ik dat dat bij kan dragen aan de seksuele ontwikkeling van onze studenten. Bewustwording bij ze creëren, adviezen krijgen, weten dat het normaal is om er vragen over te stellen. Dat je fouten mag maken, dat ook een leerproces is. En dat wij er ook voor je zijn om met je mee te denken of informatie te geven. Hoe je dingen kunt aanpakken of waar je van kunt leren.
Ja.
En ik denk ook zeker dat onze ondersteuningsmedewerkers daar al in geschoold zijn. De manier van vraagstelling op het moment dat iemand exposed is, maakt het verschil. Ja. Studenten die ik gesproken heb, hebben eigenlijk allemaal een gevoel van eenzaamheid, angst, schuldgevoel. Het is mijn eigen schuld. Ik had dit niet moeten doen. Ik heb het fout gedaan, dus ik zeg het maar tegen niemand, want het is toch mijn schuld. En als we die taboe met elkaar kunnen doorbreken, dan denk ik dat we echt hele mooie stappen kunnen zetten en de juiste ondersteuning kunnen geven aan onze studenten om zich weerbaarder te ontwikkelen op dit thema.
Ja, en ik denk dat het belangrijk is om vooral dat stukje fouten weghalen. Fouten maken weg te halen, bedoel ik. Want we blijven inderdaad, soms zeggen we van fouten maken mag.
Ja.
Hè? Maar hebben we het dan over de daders of hebben we het over de slachtoffers? Want als ik het heb over fouten maken, bedoel ik altijd de daders.
Ja.
In principe snap ik wel dat er ouders zijn of docenten zijn of slachtoffers zijn die inderdaad zeggen van ik heb ook een fout. Het slachtoffer heeft ook een fout gemaakt. Maar dat is inderdaad ook iets waar ik merk dat dat een stukje victim blaming is. Mm. En het is denk ik ook gewoon belangrijk puur om die shift te maken van slachtofferschap naar dader. Want we focussen nu continu op hoe gaan we die slachtoffer weerbaar maken. Hè? Ja. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we veilig seks doen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we niet exposed worden? Maar wanneer gaan we zeggen van hoe zorgen we ervoor dat we die daders een keertje gaan aanpakken?
Nou ja, daar sluiten we vanuit Albeda ook beleidsmatig wel op aan. Hè? Ja. We hebben helaas wel een incident gehad waarbij er in een klaslokaal gewoon random foto's werden gemaakt en die werden vervolgens in een WhatsApp groep of in een Telegram groep geplaatst. Met naam, toenaam en locatie. En daar werd ook op gereageerd door klasgenoten. Hè? Daar hebben we ook inzage in gekregen. En we hebben er toen echt voor gekozen om een grotere groep studenten die daarop gereageerd hadden, om die te schorsen.
Ja.
Als je kijkt naar de procedures die we hebben binnen Albeda, het studentstatuut en de gedragscode rondom internetgebruik enzovoorts, kunnen we daar gelukkig ook iets mee. En je ziet dat degene die dan gefotografeerd zijn en waarvan hun foto is verspreid, zich enorm gesteund voelen. Zo van, maar Albeda vindt dit niet oké als dit gebeurt. En we maken niet ongevraagd foto's van elkaar en die verspreiden we niet ongevraagd. En dan ga je inderdaad, wat jij zegt, Sarah, de focus naar de daders, verschuiven in plaats van naar de slachtoffers in dit geval.
En ik vind dat echt een heel mooi iets, een mooi initiatief wat jullie gedaan hebben, wat nog weinig scholen doen. Veel scholen laten het inderdaad over op een individuele casus. Hè. Laat de politie het maar uitzoeken of laat de ouders het maar onderling uitzoeken. Ja. Maar hoe mooi is het als je als school ook een statement maakt en zegt van wacht eens even. Wij weten dat doorsturen strafbaar is, wij weten dat exposure strafbaar is. Maar wij gaan zeker die daders ook bestraffen via onze wegen.
Ja.
Weet je, want de pakkas is gewoon klein. Dat herken ik ook helaas. Daders worden bijna gewoon... Ja. Nee, worden gewoon niet gepakt.
En waar ligt dat aan, Sarah?
Exposed zaken worden puur bij de rechter gebracht als het om grote zaken gaat. Dus denk bijvoorbeeld aan exposed in combinatie met mensenhandel. Exposed in combinatie met verkrachtingen. Exposure in combinatie met sextortion. Dan denkt de rechter van, hier ga ik zeker mijn tijd en moeite wel insteken. Officier van justitie ook. En de kleinere zaken, zoals ze dat noemen, dus het exposure aan zich, daar hebben ze gewoon geen tijd voor.
Ja.
Ze hebben geen mankrachten voor. En dat is jammer.
Ja.
Want de wil is er wel. Vanuit zedenpolitie, vanuit de politie zelf, vanuit het OM. Maar ze hebben gewoon te weinig mankracht. Misschien moeten we daar een keertje een push op geven vanuit de politiek, vanuit de Tweede Kamer. Dat we zeggen van laten we gewoon een keer die lichtere zaken ook gewoon als voorbeeld stellen.
Ja. Ja, wat dan wel heel lastig is, en dat is helaas ook onze ervaring, is dat studenten vaak geen aangifte doen.
Klopt.
Ja. Hè, dus op het moment dat ze exposed zijn, dan volgt er in ons geval niet één keer een aangifte in de studenten die wij gesproken hebben, die slachtoffer zijn van exposen. Mm-hmm. En daarmee denken wij ook dat er cijfermatig onvoldoende inzicht is in wat er nou daadwerkelijk speelt. En dus de urgentie naar het OM bijvoorbeeld niet duidelijk wordt om hier forser op in te zetten.
Ja, klopt. En wiens fout is dat? Omdat zij die lichtere zaken niet serieus nemen. En u weet het, hoe het zit bij biculturele gemeenschappen. We houden van roddelen. Dus als de ene zegt van luister, ik ben naar de politie gegaan. Ze hebben hem niet serieus genomen. Ze doen naar victim blaming. Mijn zaak komt niet eens voor de rechter. Dan denkt die andere, ik ga ook geen aangifte doen, ben je gek. Ze doen er toch niks mee.
Dus eigenlijk zeg je, de cijfers die we nu kennen, weten, dat is eigenijk maar het topje van de ijsberg.
Absoluut.
Absoluut. Dat noemen we dark number.
Ja, dark numbers. Ja. Ja, een mooie term.
Het is echt het topje van het topje.
Ja.
Want als je kijkt naar de cijfers, er zijn echt te weinig meldingen. Ja. En nog weinig meldingen van biculturele en LHBTQ'ers. Terwijl wij gewoon weten dat zij de grootste slachtoffergroep zijn. Ja. Dus dat zegt wel veel. Van waarom gaan we niet een keer die lichtere zaken serieus nemen vanuit het OM?
Ja.
En dan zul je zien dat andere slachtoffers naar de berichtgeving kijken en denken van, eetje joh, ze hebben gewoon zo'n zaak berecht. Dat, nu kan ik ook aangifte doen.
Ja, kijk, ik snap de insteek van aangifte. Ik ga nu ook een persoonlijk verhaal delen. Dat weten volgens mij alleen twee personen binnen Albeda dit verhaal. Eén is mijn leidinggevende en twee is onze ex-woordvoerder. Ik heb binnen de organisatie te maken gehad met, volgens mij is het dan exposen. Nou, wat is er concreet gebeurd? Ik zit in een WhatsApp-groep met allemaal studenten. En een van de studenten die heeft mij privé geëft van, hey, jij bent toch van Grindr? Nou ja, toen de tijd wist ik niet wat dat was. Ik dacht, Grindr, dus ik op Google gaan, hè. Scheige Google, weet alles. Mm-hmm. Wat is Google?
Scheige Google?
Scheige. Dus die weet alles. Ja. Dus ik op Grindr en dat is een datingsite voor homoseksuele mannen. Dus ik die student heb, ik ben het niet, waar heb je het over? Hij gelooft mij natuurlijk niet. Hij zegt, je doet nu omdat je... Je wilt niet naar buiten komen, dat zei je ook al tijdens de chat. Ik denk, waar heb jij het allemaal over? Dus toen zei ik van, oké, wie is jouw onderwijsleider? Want ik wil dit graag in gesprek met jouw mentor. Mm. En toen ging die aan. En toen had hij een printscreen gemaakt van chatgesprekken. Toen zag je, iemand heeft mijn, toen de tijd had ik nog Facebook, had hij mijn profielfoto gepakt. Dat gedeeld en vervolgens een foto gedeeld met een geslachtdeel, maar dan van de helft afgedekt. Zo van, ik wil contact met je, et cetera, et cetera. Toen was het voor mij, ik gaf toen nog les, was het voor mij oké, het gaat mij niet zozeer dat het een, ik ben hetero, dat het een homoseksuele website is, maar het gaat mij om dat het een student is en ik ben docent. Ja. En ik weet nog dat ik toen met lood in mijn schoenen naar de Roosstraat kwam. En ik had een soort van het gevoel dat iedereen mij zat aan te kijken. Terwijl, niemand weet het. En toen heb ik het gesprek ook, ben ik het aangegaan met mijn collega's. En het eerste advies was ook aangifte. Ik heb aangifte gedaan toen. En dan zit je en dan, half uur lang, wat is er gebeurd, tot aan de detail wordt er gevraagd. En je bent nu nummer zoveel. Zo'n gevoel kreeg ik. Dus ik snap ergens wel, misschien is het goed voor de cijfers, maar als er geen, hoe zeggen ze dat, doorgang plaatsvindt, snap ik wel, waarom men het niet doet.
Ja, nee, snap ik. Is dat ook toevallig, als ik mag vragen daarop, heb jij een normale agent gesproken of heb jij een zedenagent gesproken?
Nee, ik ben gewoon op advies van mijn collega ben ik gewoon naar het politiebureau gegaan. Volgens mij was het een normaal politieagent. Ja.
Omdat natuurlijk exposen op dit soort gebieden niet strafbaar is, omdat het natuurlijk niet seksueel echt duidelijk is. Het is seksueel, want je hebt natuurlijk uitgelegd Grindr, halfnaakt foto. Voor ons is dat wel duidelijk. Maar volgens de wet zou dat dus niet officieel seksueel zijn, omdat jij het ook nog niet eens bent. Dus het is nepmateriaal. Dus jij wordt niet automatisch doorverwezen naar een zedenagent die wel die traumasensitieve training heeft om te zeggen van, hey, je hebt geen nummer.
Ja. Want je bent het niet.
Want je bent het inderdaad niet, inderdaad. En dat is iets waar de politie ook van op de hoogte is. Maar zij pakken natuurlijk ook de belangrijkste zaken. Verkrachtingen, expo-zaken met echt seksueel getint materiaal. Dus ik kan me voorstellen dat inderdaad dat heel onsensitief over is gekomen. Als een nummer voelt.
Ja, maar ook omdat het feit, toen de tijd, had ik een relatie. Ik ben nu gelukkig getrouwd met dezelfde persoon. Maar die kon ook zeggen van, weet je, wat is dit?
Ja.
En die moest er gelukkig om lachen.
Ja.
Van, nou moest je me wat vertellen. Snap je? Ze bracht het heel grappig over. Maar ja, het kon ook immaterieel schade, zeg maar. Wat het ook heeft gedaan met mij.
Mm-hmm.
Dan denk ik van, ja, dan doe je aangifte. Maar het heeft me wel schade. En ja, wie is dan die dader?
Ja. Ja.
Dus ik kan me best voorstellen dat heel veel mensen dan, ja, ik ga dan niet.
Mm-hmm.
En ergens weet je ook dat dat niet de juiste oplossing is. Want je moet toch gaan.
Ja.
Dus omdat ik het ook persoonlijk heb ervaren, kan ik me ergens denken van, oké. Okay.
En aangifte hoeft niet altijd de eerste weg te zijn. Ja. Hè? Want bijvoorbeeld, sommige mensen hebben alleen behoefte om een verhaal kwijt te willen. Dus ik kan bijvoorbeeld met een hulpverlener praten. Of inderdaad, hè, we hebben hier Rachelle, daar kun je bijvoorbeeld ook mee praten, denk ik.
Jazeker.
Ja. Dus het hoeft niet altijd, zeg maar, een officiële melding te zijn. Dat is denk ik ook heel belangrijk om te benoemen op een laagdrempelige manier, dat als je een keer het gesprek wilt voeren over dit onderwerp, dat het niet meteen een officiële melding is. Ja, aangifte klinkt sowieso al best wel officieel, maar je kan bij de politie ook gewoon eerst je verhaal kwijt. Hè? Het hoeft niet gelijk allemaal genoteerd te worden, maar heel weinig slachtoffers weten dat. En die denken gelijk van, als je hulp zoekt, dan is het gelijk een melding en dan komen mijn ouders erachter, er komen brieven in de post. Krijg ik vaak te horen van slachtoffers dat ze denken dat er gelijk een brief in de post komt. Ja. Met, jij hebt een melding gemaakt over exposen. Dat hoeft helemaal niet. En ik denk dat überhaupt gewoon praten erover. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Want je zegt, je hebt nog niet veel kunnen delen. Maar het zou kunnen helpen.
Ja. Nee, in die zin praten erover. Ik heb met mijn collega's gesproken natuurlijk. Alleen dat was heel opluchtend. Ook omdat de collega's zeiden, we staan achter je.
Ja,
dus dat geeft altijd een fijn gevoel. Maar ook omdat je weet, ik ben het niet. Maar ik dacht, stel, ik doe geen aangifte. En die student gaat zelf aangifte doen van over iemand die ik niet ben.
Ja.
Volg je het nog? Krijg ik misschien op mijn dak. Dus dat was ook meer de reden waarom ik het heb gedaan.
Ja.
Maar even, als we even kijken naar de slachtoffers. Hè. We hebben het, toen we dit gingen voorbereiden, kwam jij met een thema. Dat was jongens als slachtoffer.
Ja,
wat bedoel je daarmee? Want is het...
Ja, ik heb natuurlijk nu onderzoek gedaan voor de gemeente Rotterdam naar het slachtofferschap in het VO. Dus voornamelijk slachtoffers tussen de 12 en 18 jaar. En daar kwamen ook heel veel jongens naar voren. Uit andere onderzoeken bleek ook dat heel veel jongens slachtoffer worden van exposen. En wat mij heel erg opviel is dat ze vooral slachtoffer werden van sextortion. Dus dat zij bijvoorbeeld vrijwillig zelf een dickpic hebben gestuurd naar een meisje op het internet. Of een jongen op het internet. En vervolgens blijkt dat helemaal niet die jongen of meisje te zijn. En dan zegt die persoon van, ik ga jouw foto's delen. Tenzij je me geld geeft of tenzij je me seks geeft. En wat voor mij heel erg opviel is dat die jongens niet dachten dat ze slachtoffer konden worden van expose. Omdat ze dat inderdaad vooral koppelden aan meisjes. Maar daarnaast erkenden ze zichzelf niet als slachtoffer. Omdat ze inderdaad zoiets hadden van, jongens worden toch geen slachtoffer van seksuele misdrijven.
Ja.
En vooral die jongens, die hadden echt zoiets van, nee, ik kan het niet plaatsen. Er was bijvoorbeeld een jongen die was exposed met zijn vriendin, dat hij aan het zoenen was. En toen vroeg ik van, hoe was dat voor jou? En toen zei hij, ja, ik vond het wel stom, maar ik vond het erger voor haar, want zij is exposed. En toen dacht ik, maar jij bent ook exposed.
Ja.
Maar hij cijferde zichzelf weg en bagatelliseerde zijn eigen slachtofferschap. Omdat hij zich er niet in kon vinden als jongen zijnde.
Dat is ook de maatschappij, denk ik, toch?
Ja, zeker.
Als vrouw is het, tenminste dat gevoel heeft men, is het erger.
Ja.
En bij jongens is het minder erg. Maar je zegt eigenlijk, sextortion, dat is verdienmodel eigenlijk, toch?
Ja, zeker. Dat is echt inderdaad, je bedreigt een slachtoffer met echte beelden, nepbeelden, seksueel interpreteerbare beelden. Dat hele rijtje wat ik net noemde. En dan gaat het meestal om geld, maar het kan ook om seks gaan. Dus ze vragen bijvoorbeeld van, maak geld over. Maar ze kunnen ook zeggen van, hey, ik wil seks. En in het ergste geval, ga de prostitutie in. En volgens mij vergissen heel veel mensen zich hoeveel jongens prostituees er in Rotterdam zijn.
Ja.
En ook minderjarigen. Echt een gevaarlijk verdienmodel. Want vaak denken mensen dat prostituees alleen maar vrouwen zijn. Maar ja, er zijn ook natuurlijk mensen die op mannen vallen. Ja. Op jongens vallen.
Ja.
Het is echt verschrikkelijk. Toevallig pas op het nieuws gekomen over een jongen die zijn verhaal deed in het AD. daarom wil ik graag de aandacht ook aan jongens besteden. Dat zij ook de signalen zien wanneer zij exposed zijn.
Op dit thema ligt denk ik de grens tussen dader en slachtofferschap ook heel dicht tegen elkaar aan. Omdat de ervaring helaas ook leert dat sommige jongens of meiden eruit willen of ervan af willen. En dat kan, maar dan moeten ze van degene die hen onder druk zet een ander slachtoffer regelen. Ja, dus zij moeten gaan ronselen, hè, zo noemen we dat, om zelf eruit te kunnen. Mm-hmm. Dus dat maakt ze van slachtoffer dader.
Ja. Zo. Ja.
Dus het gesprek daarover is zo ontzettend belangrijk om goed te luisteren met hoe is het nou gegaan, wat is er gebeurd en niet direct te oordelen op het moment dat een student een verhaal met je deelt.
Ja, dat is wel inderdaad een heel belangrijk punt wat je noemt. Slachtoffers die daders worden is juist heel erg prevalent binnen seksueel getinte misdrijven. Ja. Juist omdat ze inderdaad de schuld krijgen zelf en dat ze er nergens terecht kunnen om hun verhaal te doen. Niet bij hun ouders, niet op school, niet bij hulpverlening, niet bij de politie. En dan moeten ze het zelf oplossen voor hun gevoel. En dan moeten ze ronselen. Het gebeurt.
En dit is eigenlijk een soort van... Ja, het wordt in stand gehouden dus. Het wordt, iemand gaat eruit, iemand komt er weer bij. Ja. Het is net een...
Dat is gewoon een verdienmodel voor de daders. Een
uitzendbureau-achtig iets. Ja. Dat er iemand weggaat.
Ik wil het niet zo noemen, maar het is inderdaad... Het voelt wel zo. Maar ik moet wel zeggen dat die daders, die echt ronselen, vaak wel meerderjarig zijn. Als ze kijken naar expose in de jongere jaren, dus hè, tussen de 12 en 18 jaar, gaat het gelukkig nog om... Ja, minder zware motieven. Dus die expose voor de lol. Of uit de wraak omdat de relaties stuk gaan. Dus echt die daden zijn meestal vanaf 18 jaar en plus. Ja, dat is voor hen echt gewoon werk. Ja.
En welk medium wordt hier... wil je de slag maken naar social media?
Ja.
Ik hoor ook heel vaak Telegram groepen.
Ja, Telegram.
Rachel, weten onze collega's wat Telegram is?
Ik vertrouw erop van wel.
Ja.
Omdat wij, niet zozeer, maar samen met mijn collega, coördinator Integrale Veiligheid, geven we heel veel presentaties in de onderwijsteams. Mm-hmm. In de breedste zin over het thema veiligheid, waar dit een heel het thema expose een heel belangrijk onderwerp is. En daar spreken wij altijd over het medium Telegram, WhatsApp, Snapchat. We benoemen heel concreet... praktisch, waar we zaken aantreffen in casuïstiek. Ook omdat we daarmee hopen dat studenten meer dingen gaan zien. Eerder signalen gaan oppikken, dingen kunnen gaan duiden. Hè, van joh, wat zie ik, welk gedrag zie ik? Oh, zie ik dat Telegram ineens heel vaak openstaat bij die student? Dat kan een bepaalde zorg zijn waarom iemand vaak op Telegram kijkt.
Ja.
En dan kan je het gesprekje aangaan.
Ja. We maken die media ook niet... Ja, ik wil niet zeggen gelegenheid maakt dief, maar sommige media heb je bijvoorbeeld, je stuurt een afbeelding, is 10 seconden zichtbaar en dan wordt die automatisch verwijderd. Kan dan zo iemand niet hebben van, die 10 seconden is die toch weg.
Ja.
Tenzij je printscreen maakt.
Ja.
Ja, maar dat snap je wat ik bedoel. Dus tools waardoor het...
Snapchat kan je dat zien. Als je
kan bij Snapchat zien, maar weet je wat jongeren tegenwoordig doen? Want ik heb die daders ook gesproken en die zeiden van, ik screen het over. Wat is overscreenen nou?
Ik
heb gewoon een tweede telefoon en ik film. Ik ben niet dom, ik laat niet diegene zien dat ik screenshot. Want je krijgt natuurlijk een melding van bij Snapchat. Dus jongeren gaan ook heel erg met de tijd mee. En ik denk dat het ook wel goed om te benoemen is, want je zei bijvoorbeeld net over van... Mevrouw moest wel even kijken van, wat doe jij op Grindr, hè, bij wijze van. Ja. Ik weet niet of jullie het fenomeen deepfakes kennen.
Ja.
Dat is natuurlijk recent in het nieuws gekomen. Met de presentatrice Welmoetje Sjietsma als voorbeeld.
Van WNL is zij.
Ja, klopt. Ja. En zij was toen... ze had zichzelf gevonden in een pornofilmpje op het dark web. Volgens mij via een vriendin of een vriend is ze daar achter gekomen. Maar dat was zij niet. Dat was zo goed in elkaar gezet. En dat doen ze dan deepfaken. Mm-hmm. Zo ontwikkeld, technologisch ontwikkeld, dat je bijna dubbel moet gaan kijken en denken van, ben ik dat? Ja. Dat is mijn stem, dat is mijn gezicht. Dat lijkt mijn lichaam. Maar ze was het natuurlijk niet. Maar kan je je voorstellen dat met onschuldig materiaal allemaal in elkaar geknipt en geplakt kan worden? En dat wordt nu gewoon gedaan met haar rapportages van WNL. Maar dat kan ons ook allemaal overkomen met onze filmpjes en foto's op op sociale media. Ja. Dat is best eng.
Ja, dus bij mij is het nog heel amateuristisch gedaan, wil ik zeggen. Ja,
gelukkig maar. Ja. Want dat zorgt er wel voor dat je inderdaad dat mensen niet aan jouw verhaal gaan twijfelen. Ja. Maar bij haar zouden ze echt maar aan haar verhaal kunnen twijfelen. Vooral omdat haar stem ook echt is overgenomen.
Ja.
En daarom is het zo belangrijk dat we de shift maken naar daders. Omdat we dan de schuld echt niet bij het slachtoffer kunnen leggen. Want ja. Het is zo ziek. Wie weet, ja, ik zit niet op het dark web. Maar wellicht zitten wij er ook op. Ja, je weet het niet.
Nee.
Dat maakt het zo eng.
Ja.
En dan moeten we dus met de tijd mee. En we moeten die shift echt
gaan maken
dat we de slachtoffers gaan steunen. Ja. En daders, het balletje bij de daders leggen.
Absoluut.
We moeten met de tijd mee, Rachel. We hebben net een aantal dingen heb je benoemd, wat wij binnen Albeda doen. Maar wat zou de docent zelf nog meer kunnen doen? Kijk, ik snap dat ze, je vliegt een organisatie en die geeft een gastles. Mm-hmm. Maar als jij een tip zou hebben aan docenten, wat voor tip zou je onze collega's willen meegeven?
Het feit dat we de taboe afhalen van het onderwerp,
mm-hmm.
dat lijkt me stap 1. Exposing is helaas dagelijkse kost. En laten we in ieder geval alle deuren openzetten voor onze studenten om met ons allemaal daarover het gesprek aan te gaan.
Ja.
Zonder dat we daar een oordeel over hebben. En laten we vooral aan onze studenten laten blijken dat we ze ondersteuning of hulp kunnen bieden. We willen dat luisterende oor zijn. We willen er voor ze zijn. En we willen met hen kijken wat we voor ze kunnen betekenen. En dat doen we heel zorgvuldig. Ook als je minderjarig bent, kunnen we er soms voor kiezen om niet ouders te betrekken als je je daarover zorgen maakt. Hè, dat wordt een hele zorgvuldige afweging. Dat we dat wettelijk gezien wel weer verplicht zijn. Anderzijds, als wij denken dat het daarmee jouw veiligheid in het geding brengt, kunnen we ervoor kiezen om dat op een andere manier te doen. Dus ga altijd het gesprek aan met iemand die je vertrouwt binnen Albeda. Het kan je SLB'er zijn, iemand van klas als werkplaats, schoolmaatschappelijk werk, ik als adviseur sociale veiligheid of de vertrouwenspersonen. We hebben zoveel mogelijkheden om je verhaal te kunnen doen, waarbij we ook heel vertrouwelijk omgaan met het verhaal wat gedeeld wordt. Dus ja, de deur open en laat alsjeblieft het gesprek gevoerd worden. Dat is denk ik wel de allerbelangrijkste tip.
Mm-hmm.
En met vragen, hè, als je niet goed weet hoe je moet handelen als docent op het moment dat je met een student hierover in gesprek raakt, is er gewoon voldoende expertise bij onze ondersteuningsmedewerkers, hè, van het trajectbureau of klas als werkplaats, zodat we je wel daar kunnen brengen waar je zou moeten zijn met de student.
Ja.
Mooi.
Mooi.
En hebben jullie minderjarige studenten op Albeda?
Zeker.
Okay.
Tussen de 16 en de 27, denk ik, zo'n beetje.
Dan vind ik het inderdaad echt mooi dat je, want dat is ook uit mijn onderzoek gebleken, jongeren denken echt heel zwart-wit. Dus zet vooral in aan de voorkant. Ga met die maatschappelijk werkers jaarlijks langs de klassen. Of heet het nog klassen?
Ja.
Ga er langs en laat weten, hier ben ik, hiervoor kan je terecht. Je kan voor A, B, C, D bij mij terecht. Alle vormen van exposen noemen.
Ja.
En vooral wat ze net zei, heel goed benoemen van, stel dat je niet bij je ouders durft of je bent bang voor je veiligheid, maak je geen zorgen. Het is allemaal niet officieel per direct. We gaan het met jou in overleg hoe we dat gaan aanpakken. Want vaak denken ze dus inderdaad dat het gelijk officieel is.
Ja.
Dus als je dat kenbaar maakt met posters, met echt langs de klassen gaan.
Ja.
Dat zou wel kunnen.
Ja, en dat is er echt. Hè. We hebben ook onze studentcoaches van locatie als werkplaats.
Ja.
Die zijn heel laagdrempelig benaderbaar.
Ja.
En al onze studentcoaches zijn geschoold op dit onderwerp.
Ja.
Met de indicator-app die we gebruiken binnen Albeda. En daarmee lopen we voorop binnen Nederland, kan ik wel zeggen. Dat
ja,
wij
ik vind
als eerst
dat voorop lopen.
Studenten betrekken bij dit proces.
Ja.
Juist omdat we heel laagdrempelig willen zijn voor onze eigen studenten. Om over alles het gesprek in ieder geval te kunnen voeren. En van daaruit kijken, wat kunnen we voor je doen.
Ja,
mooi.
Top.
Sarah, heb jij nog een wijsheid of tip voor de luisteraar?
Doorsturen is ook exposen voor de daders, als jullie luisteren. doe het niet. Weet je wat? Er is al veel genoemd, maar je bent niet alleen in dit proces. Als je het gevoel hebt dat je alleen bent, er zijn zo te zien hartstikke genoeg mensen binnen Albeda die graag met je willen praten erover. Mocht je echt dat ook niet vertrouwen, maar dat lijkt me sterk, want ik hoor heel veel goede verhalen, dan zou je ook nog bij mij terecht kunnen. Ik heb geen meldingsplicht. Dat doe ik expres, zodat ik ook die minderjarigen goed kan spreken. Maar uiteraard, als er situaties zijn, ga ik wel met je het gesprek aan. Van misschien moeten we aangifte doen. Of misschien moeten we het een en ander bespreken. Om toch wel via de officiële weg te gaan. Maar dat doe ik niet uit mezelf. En praat met elkaar. Praat met je ouders. Als je dat aandurft, als het mag. Ja, blijf er gewoon over praten. Ik vind dat gewoon belangrijk dat studenten onderling ook met elkaar over dit onderwerp praten.
Mooi. Ja. We gaan naar een einde. Sarah, Rachel, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage en de bereidheid om jullie ervaringen te delen met onze luisteraars. Ja. Dit was de 5e aflevering van de Blauwe Tafel podcast. Wat leuk dat je hebt geluisterd. De Blauwe Tafel podcast is een initiatief van Albeda. Je kan je via je favoriete podcast app abonneren voor deze podcast. Laat dan ook meteen een rating of een review achter. Bedankt en tot de volgende.